Ja, het is wel heel toepasselijk dat we op deze paasmorgen voor de laatste keer stilstaan bij de alverzoeningsleer. En ik wil daar vandaag een einde mee maken. En ik hoop daar nog één of twee, denk wel dat er twee brochures worden over te schrijven. En dan zult u al die studies die we hebben ondernomen in de afgelopen weken in terugvinden. Dan wel in een wat beknoptere vorm. In een leesbare vorm. Maar dan kunt u het allemaal nog eens nalezen. Ja, we hebben de afgelopen keer stilgestaan eigenlijk bij de consequenties van de alverzoeningsleer. En vaak als je een valse leer wil ontdekken en je wil afvragen of een leer vals is, niet juist is, dan moet je vaak aandacht geven aan de consequenties van een leer. En dan moet je eigenlijk altijd erop letten. Wat doet zo'n leer met de persoon van Jezus Christus? Wordt de Heer Jezus Christus misschien verlaagd? Vernederd in plaats van verhoogd? Wat doet zo'n leer met de mens? Wordt ten koste van Christus de mens verhoogd? Wordt ten koste van Christus misschien het zondeprobleem weggeredeneerd? Wat geschiedt er met Satan? Wordt Satan opeens bejubeld of verheerlijkt? Dat zijn allemaal aspecten waaraan je een valse leer kan ontdekken. En ik wil met nadruk zeggen, niet alles is zomaar een valse leer. Als je iemand tegenkomt en die denkt over een bepaald onderwerp anders dan u, dan moeten we oppassen dat we dan niet meteen de ander bestempelen van, en dat is valse leer. Dat wordt maar zo gauw gedaan. En dan wordt het gauw modder gooien. En dat is niet juist. Je moet ook ruimte overlaten voor iemand anders zijn gedachtegang. En we hebben het woord van God. En daar zijn een aantal zaken heel duidelijk in verklaard. Maar er zijn ook een heleboel zaken die worden aangestipt. En waar we maar heel weinig teksten voor hebben. Voor sommige zaken zelfs maar één tekst. Omdat dan de Bijbel daar een tipje van de sluier oplicht. En ons de rest eigenlijk niet laat zien. We weten ook dat de Bijbel eigenlijk een uittreksel is, laat ik het maar zo zeggen, uit een veel groter boek. Maar dat boek, dat kennen wij niet. We kennen alleen de schrift. En die schrift, die bevat 66 boeken, van Genesis tot en met Openbaring. En dat is het, de openbaring, de geopenbaarde schrift, die aan ons is gegeven. En daar moeten we het mee doen. En natuurlijk, wij zijn heel nieuwsgierig. En we willen graag alles weten. Maar als je goed in die Bijbel gaat kijken, dan wordt in die Bijbel eigenlijk heel veel aandacht gegeven aan 2000 jaar die zijn verlopen vanaf het moment van de zondvloed tot aan de komst van Christus. Daarna wordt nog wel wat aandacht gegeven aan de periode daarna. En in profetie wordt nog wat aandacht gegeven aan het moment dat Christus wederkomt en alles wat daarmee gepaard gaat en de 1000 jaar die daarop volgen. Daar hebben de profeten met nadruk vanuit de opinie, vanuit de zienswijze van Israël veel over geschreven. Maar dan houdt het ook op. Over de eerste 2000 jaar vanaf Adam tot en met Noach, de zondvloed, die eerste 2000 jaar, daar hebben we maar betrekkelijk heel weinig over. Daar vind je in de schrift maar een paar hoofdstukken over. En als je nagaat over de schepping en over die periode van in den beginnen. Want we weten dat Genesis 1 eigenlijk ons het verhaal vertelt wat eigenlijk een herschepping is. Hoe de schepping daarvoor was, daar wordt ons eigenlijk zo goed als niets over verteld. En ook over de zaak van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die zal zijn weer aan het eind, als de laatste 1000 jaar voorbij zullen zijn en ook deze eerste schepping voorbij is gegaan en daar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde is, ook over die periode, over die nieuwe schepping, daar weten wij zo goed als niks. Daar vind je misschien 1-2 hoofdstukken over in de Bijbel die daarop gaan en wat teksten die daarop wijzen, maar houd het op. Dus we moeten wel heel voorzichtig zijn altijd. Als we over allerlei onderwerpen. Meningen hebben, opvattingen hebben, interpretaties hebben vanuit de schrift. En een ander die heeft een andere interpretatie, dat we dan die ander meteen maar gaan beschuldigen van valse leer. Maar valse leer is altijd wel te herkennen als het in feite de basis aanvalt van het verlossingswerk van Jezus Christus, waarin bijzonder, en dat is dan wel heel traditioneel, vandaag dan in bijzonder op eerste paasdag door de kerkenbij wordt stilgestaan, wat helaas van origine een datum is en een feest is wat een puur heidense achtergrond heeft, heel jammer, maar ik zou maar willen zeggen dat het voor een christen is het altijd Pasen, is het altijd Goede Vrijdag, is het altijd kerst, is het altijd Pinkster. Het is niet zo dat Christus alleen maar vandaag is opgestaan voor ons en hij nu leeft. Hij leeft voor mij en voor u elke dag en hij is de Heer van ons leven. Dat is niet alleen vandaag, dat is hij morgen ook. En zo mag je hem dienen en zo mag je hem volgen in je leven en zo mag je in gemeenschap met hem wandelen. En dat is een heerlijke gemeenschap, want hij leeft. En ja, voor iemand die Christus niet kent, niet persoonlijk kent, ja, dat zegt hem niks. Hè? Maar wij kennen Christus persoonlijk. En wij wandelen in gemeenschap met hem. En die gemeenschap met hem gaat wat voor gemeenschap dan ook, en wat de wereld ons kan bieden, wat man en vrouw misschien onderling beleven in gemeenschap, de gemeenschap met Christus gaat dat alles te boven. Dat geeft een voldoening waar al het andere bij in het niet valt. En dat is iets wat de mens die Christus niet kent ook nooit ervaart, nooit weet. Dat is als het ware de geloofsbeleving in de praktijk van ons leven. Maar goed, valse leer is dus als de persoon van Christus naar beneden wordt gehaald, vernederd wordt. En het is waar als je stilstaat bij de afgelopen keer. En na afloop zei ook iemand tegen mij, ik geloof dat het Gert was, die zei ja, als je er goed over nadenkt, over al wat men leert, dan zou je haast zeggen, dan is dat kruis van Christus en dat hele lijden en sterven, dat hele verlossingswerk, is eigenlijk overbodig. En inderdaad, er zijn ook in de richting van de afzoeningsleer een aantal aanhangers die gaan van die leer zo ver dat ze dat ook echt prediken. Dat ze zeggen dat Christus helemaal niet aan een kruis gestorven had hoeven te worden. En dat het gewoon een vergissing was. Ja. En als je zulke uitspraken doet, die wel zo lijnrecht tegen zoveel teksten in het woord van God ingaan, ja, dan moet je eigenlijk jezelf tot de orde roepen en zeggen van, wat ga ik hierbij leren? Waar kom ik hierin terecht? En we weten het, hoe men tot dit soort uitspraak komt. Men is op grond van zo'n tekst, en zoek hem maar eens op, Romeinen 11, omdat ze die heel vaak in de mond nemen. En we hebben dat onderzocht toen we in het Grieks zijn nagegaan wat panta en tapanta betekenden, wat het onderscheid is. We nemen zo'n tekst uit Romeinen 11, vers 36, het laatste vers. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, zo zijn er een aantal van dit soort teksten in de Bijbel. Je kan ook naar bijvoorbeeld de Colossensebrief gaan. Hè? Zo zijn er meer van die teksten. Maar uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En als je niet Grieks onderlegd bent, dan zeg je nou, dan zijn alle dingen dus uit God. Die komen voort uit God. En alle dingen zijn door God. Hè? Vinden hun kanaal via God. En alle dingen zijn uiteindelijk tot God. Hij is ook het einddoel. Alles is tot hem. Uit hem, door hem, tot hem. Nou, wat wil je nou nog meer? Alle dingen. Ja, als er inderdaad in het Grieks zou staan panta, en zo echt alle dingen zijn, alles zijn, en alles omvatten, ja, dan moet je ook zeggen, dan is de Satan uit God. Dan is ook de Satan door God. En is ook Satan tot God. Dan is ook de zonde uit God, door God en tot God. Dan is ook het kwaad uit God, door God en tot God. Dan zijn ook de demonen uit God. Nou, gaan we door. Vul maar in. Maar er staan niet alle dingen. Er staat eigenlijk dit alles. Ta panta. En we hebben ook gezien. Wat mag je. Bij Bijbelstudie hebben we dat wel vaak zo opgehamerd. Wat mag je nou nooit doen? Je mag nooit een tekst geïsoleerd in de Bijbel lezen. Lees hem nog altijd in de context. Dat zei Coverdale al toen hij de Bijbelvertalingen in het Engels, de eerste Engelse uitgave. Kijk altijd in de tekst wat er aan vooraf gaat, wat er naar volgt, over wie het gaat, aan wie het geschreven is, wat het doel ervan is, waarom het is geschreven enzovoort. Moet je hier ook doen. En als je dat hier doet, ontdek je dat het natuurlijk verband heeft met Romeinen 11. En dat dit alles te maken heeft met de olijfboom van Romeinen 11. Met het volk van Israël die Christus bleef verwerpen. Maar waarvan Paulus hier openbaart dat gans Israël toch behouden zal worden als de verlosser zich openbaart. Omdat de roeping van Israël onberouwelijk is. God laat niet varen het werk zijner handen. Ook al hebben we hier te maken met een ongehoorzaam en krom geslacht die de Messias niet alleen voor het kruis, maar ook na het kruis bleef verwerpen. Nou, daar heeft het hiermee te maken. Als hij dat ziet, dan gaat hij de Heer bejubelen. Dat doet hij in die verzen hier vanaf vers 33. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. En als we ook naar onszelf kijken, niet alleen naar Israël, maar ook naar onszelf kijken, dan moeten we ook bekennen dat in ons leven wij ook menige misstap begaan. Het is juist een christen die ontdekt dat hij, dat er in hem, zegt Paulus, in mij zegt hij, in mij woont geen goed. Ja. Iemand die Christus niet kent, die weet ook vaak niet wat zonde is. Die heeft er wel een bepaald begrip voor van, uit zijn geweten van wat goed is en wat kwaad. En die noemt dan zaken op van stelen of van moorden. Zulke soort zaken. Maar als je christen wordt en in gemeenschap met Christus gaat wandelen, dan ervaar je heel snel, er woont in mij geen goed. En zodra je ook wandelt in je oude natuur, in je Adams natuur, dan weten we allemaal, dan zondig je in velen. Hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. En als je op eigen kracht vertrouwt, dan maak je je leven mee dat je menige uitglijder maakt en dat je met je snuit op de grond valt. En hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen, hoe ondergrondelijk zijn beschikkingen. En het is ook wonderlijk in ons leven dat de roeping van ons ook onberouwelijk is. De Heere is getrouw, ook al zijn wij soms in ons leven ontrouw. En hij gaat toch weer met ons verder. Hij raapt ons als het ware van de grond op. We ontmoeten hem weer. We mogen het met hem in het reine brengen. We mogen onze weg vervolgen. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. In die opstandingskracht die hij aan het licht heeft gebracht toen hij overwon. De dood overwon. En dat is een, dat is eigenlijk dus de basis waarop wij als christenen staan. Vergeet dat niet. Ga maar naar Hebreeën 2. Hebreeën 2, vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij ook op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Ja. Dus dat hij mens geworden is, dat is Bethlehem. Dat is de geboorte in Bethlehem. Waarom was hij noodzakelijk? Nou, Christus moest aan bloed en vlees deel krijgen. Waarom? Omdat wij aan bloed en vlees deel hebben. Daarom heeft hij daaraan deel gekregen. Opdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. En blijkbaar was het dus noodzakelijk om degene die de macht over de dood had, en er staat erbij wie het was, de duivel, om die te niet te doen. En die macht ook over de dood, die duivel te ontnemen, zodat hij zelf later kan zeggen, hè, zoals in Openbaringen 1, dat hij die sleutels heeft over de dood en het graf. om die sleutels als het ware over het graf en over de dood van degene die macht over de dood had, om die macht te veroveren, om die macht terug te nemen, moest hij mens worden, maar moest hij ook die dood overwinnen. Hoe? Door zijn dood. Het was noodzakelijk. En tot dusver kunnen we dat volgen. Ook al weten we verder de diepliggende redenen daarachter niet. Maar in de eerste plaats, omdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivels onttronen. En wat is het verder voor noodzakelijk? Dat hij mens werd en dat hij de dood stierf. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Dus in de tweede plaats is het niet alleen was zijn dood noodzakelijk om die macht over de dood, om die van Satan, van de duivel af te nemen en hem teniet te doen, want dat staat in de grondtekst voor het woord onttronen, maar ook om allen te bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Ja. De dood is, dat weten we, het is het loon der zonde. Het is doorgekomen door Adam, doorgegaan tot alle mensen. En alle mensen hebben er ook deel aan. Er is niemand hier op aarde die kan zeggen, ik zal niet sterven. En God kreeg wat dat betreft gelijk toen hij Adam waarschuwde. Als je daarvan eet, dan staat er in het Hebreeuws twee keer het woord sterven, dan zult gij stervende sterven. En wij stervende ook sterven. Wij leven in een sterfelijk lichaam. En dat lichaam dat wordt ook steeds maar ouder en ouder en ouder. Of je dat nou wil of niet, dat proces dat is aan de gang. En we weten het, dat eindigt uiteindelijk met het sterven zelf. Dan houdt dat op. En de een die wordt 60 en de ander wordt 70 en dan wordt 80. En tegenwoordig door goede medicatie en door goede voeding en goede levensomstandigheden wordt de mens zelfs 90 of nog ouder. Maar hoe men ook met medicijnen, hoe ver men daarmee ook komt, men kan dat verouderingsproces wat in het lichaam gaande is, dat stervenproces, dat kan men niet als ware een halt toeroepen. Hè? Dat je zegt, nou ik ben nou 21 geworden, ben nou volgroeid, nou hoeven we niet verder meer met dat lijf. Laat dat nu maar stoppen. Laat ik nu maar blijven zoals ik ben. Dat geschiet niet. En de medische wereld heeft daar geen antwoord op. En God had Adam daarvoor gewaarschuwd. En wij hebben aan dat stervensproces deel gekregen. En ook Christus moest aan dat stervensproces deel krijgen, vlees en bloed worden, ons gelijk worden, om door zijn dood, die dood, ook dat stervensproces, als ware te overwinnen. En dat heeft hij gedaan, dan gaan we naar 2 Timotheus, de tweede brief van Timotheus, vers 1. En dan lees ik vanaf vers 8 voor het verband, waar Paulus zegt, 2 Timotheus 1 vers 8. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij zijn gevangenen, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is, voor de tijden der eeuwen, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die, en let nu op, de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. Dus Christus heeft door zijn dood, heeft hij de dood van zijn kracht beroofd en heeft hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht in zijn opstanding. En dat onvergankelijke leven, dat is die nieuwe mens, dat is die nieuwe mens die al reeds in ons woont, die wij met elkaar vormen, die wij als ware beleven dat we één gemaakt zijn met hem. En ja, die reikt over de dood heen. Daarom alles wat wij kunnen tasten, kunnen waarnemen, kunnen zien, kunnen voelen. Ja, alles wat aards is, dat is tijdelijk. Maar dat onvergankelijke leven hier, dat is eeuwig. En dat reikt over dat aardse leven heen. En Christus heeft dat werk volbracht. Ik hoop daar vanavond nog in de dienst wat verder over te spreken. Over die overwinning die Christus heeft geboekt over de dood. En u wat meer aspecten daarvan nog laten zien. Maar dit is dus in feite het fundament. En wat doet de alverzoeningsleer? De alverzoeningsleer die valt uiteindelijk dit fundament aan. Door te gaan leren dat Satan door God geschapen is als Satan. Hè? Dat die overdekkende gerub als een Satan geschapen is. Als een tegenstander geschapen is. En dat Satan een dienstknecht van God is. Het gaat ook beweren dat God de zonde gewild heeft. En dat God de zonde via Satan in de schepping heeft ingebracht. Het gaat leren dat God de schepper is van het kwaad. Nou, dat soort zaken, ja, daar moet je wel mee oppassen. Misschien vraag je je af, ja, maar hoe is men daar dan toe gekomen tot dat soort uitspraken? Ja, tot dat soort uitspraken is men gekomen, tot die gevolgtrekkingen is men gekomen, doordat men bijvoorbeeld uitgaande van Romeinen 11, vers 36, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou, dan zijn alle dingen toch uit God en door God en uiteindelijk tot God. Dat is ook altijd alles en iedereen heeft God gewild, want het is uit God en heeft nu ook zijn bestaan door hem en uiteindelijk ook is het tot hem. En ja, dan is God aan zichzelf wel verplicht om alles en iedereen te verlossen, te redden. Want God heeft het zo gewild. God heeft het allemaal zo voortgebracht. Ja, als in deze teksten, als Romeinen 11, 36 inderdaad panta zou staan, dan zou ik zeggen, nou, doe dan de Bijbel maar dicht, hebben ze gelijk. Maar dat staat er niet. En als je al die teksten aanhaalt waar zij zich op beroepen om deze gedachtegang te ondersteunen, ja, dan hebben we steeds gezien dat uit de schrift en uit die tekstgedeelte steeds heel duidelijk blijkt dat het daar niet staat. Dat er vaak over tapanta gesproken wordt. En dat men, doordat men dat gedeelte heel vluchtig leest, men vaak volledig voorbij gaat aan waar het gedeelte eigenlijk over gaat. En daardoor gaat zelfs heel wat een zegen hen voorbij, doordat ze ineens weten wat zo'n Bijbelgedeelte precies zegt. En dat is alleen maar zonde. Dan raak je. Je raakt door zo'n leer verblind. Verblind voor wat bijvoorbeeld in Colossense 1 precies de boodschap van de apostel Paulus is aan de Colossense gemeente. En dat is jammer, want die boodschap over wederverzoening, dat wij samen gevoegd worden in de nieuwe schepping met macht, de kracht, de heerschappijen, en dat we daar een opdracht in hebben te vervullen van getuigenis, zoals Paulus openbaart in de Efezebrief, dat gaat dan geheel verloren. En dat is alleen maar jammer. Want dan gaat er een deel van Gods plan, wordt voor je een gesloten boek. Dat doorgrond je dan niet. Dus ik kan heel goed begrijpen dat aanhangers van zo'n leer tot dit soort uitspraken langs moeten komen. Want ja, uit hem, door hem en tot hem. Dat houdt dat dan expliciet in. Maar goed. Is dan alles uit God? Laten we daar eens bij stilstaan. Als dat waar zou zijn, dan betekent dat dus dat de zonde zijn oorzaak vindt in God. En dat zonde zijn weg vindt in God. En dat zonde zijn doel vindt in God. Uit God, door God tot God. Maar wat zegt de schrift? Laten we eens kijken in de eerste Johannesbrief. Of alles uit God is. 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. Vers 8. En dan licht ik alleen maar uit vers 8 die woorden. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Zo ook in vers 10 van hetzelfde hoofdstuk. Een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Als je gaat naar Johannes 8, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 8, vers 47. Dan geeft de Heer Jezus aan de scharen daar te kennen wie van hen uit God zijn en wie daar ook staan en niet uit God zijn. Hij zegt in vers 47, wie uit God is, hoort de woorden Gods, daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. Die scharen, die zijn niet uit God. Want uit hem zijn alle dingen, ja, dat staat tapanta, inderdaad, niet alles is uit God. Die scharen hier, die hier staat, die zijn niet uit God. Christus verklaart het heel erg duidelijk. En Johannes in zijn eerste brief zegt, een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Dus iemand die onrecht doet, die is niet uit God. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Oh. Dus wie onrecht doet, wie zondigt, waar komt dat vandaan? Christus en Johannes die geven een heel duidelijk antwoord. Die zeggen, die wijzen naar de duivel. En ook in Johannes 8, het gedeelte wat u nu opgeslagen heeft. Wat zegt hij dan over die scharen? Wie is hun vader? Want ze beroepen erop, zegt erop, dat Abraham hun vader is. Ja, dat zelfs God hun vader is. Maar wie hebben zij tot vader, zegt de Heer Jezus in Johannes 8. Het gedeelte wat u voor u heeft. Wie is hun vader? De duivel is hun vader. Uw vader is de duivel, zegt hij. Ja, uit dit soort gedeelten wordt duidelijk dat niet alle dingen, niet alles uit God is. En dat we een duidelijk onderscheid moeten maken tussen zaken die uit God zijn en zaken die niet uit God zijn. Zaken die niet uit God zijn, dat is onder andere de zonde. Dat is onder andere onrecht. Dat is onder andere Satan. Want Satan wordt in deze gedeelten rechtstreeks tegenover God geplaatst. Kijk, de overdekkende cherub is wel uit God. Is door God geschapen. Maar net als de mens geschapen is als een redelijk wezen, verantwoordelijk voor zijn eigen daden, voor zijn eigen keuzes, was de overdekkende cherub dat ook. Ook was dat een redelijk wezen, geen redeloos dier. En die overdekkende cherub, die werd zelf tot een Satan. Satan betekent tegenstander. Hij werd een tegenstander van God. Door de keuzes die hij zelf maakte. Er wordt nog verder over daarover gesproken, over de duivel en over de zonde die hij deed in de eerste Johannesbrief. 1 Johannes 3. En dan lezen we vers 7 er nog bij. 1 Johannes 3, vers 7. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is hij de duivel. En staat erachter, want de duivel zondigt van den beginnen. Genesis 1, vers 1. Hiertoe, dan krijg je weer, en dan is dan, noem dat met dan maar Pasen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En die werken des duivels zitten dus verankerd, heel duidelijk, in die macht hebben, de macht hebben over de dood. Christus kwam, hebben we gelezen uit Hebreeën 2, om de macht over de dood, hè, de duivel te ontnemen. En die dood ook zelf teniet te doen. En de duivel teniet te doen. En het is dus wel heel wonderlijk, als je daar wat dieper over nadenkt, dat die werken des duivels dus onder andere te maken hadden met de macht van de dood. En hoe heeft hij dan niet Adam en Eva voorgelogen, door te zeggen, als je van die boom eet, die boom der kennis van goed en kwaad, dan zul je geenszins sterven. Hij wist dat als ze daarvan zouden eten, dat ze zouden sterven. En ook dat hij dan macht over ze zou hebben. Het was hem te doen om macht te hebben over. Ja, hier wordt ook duidelijk in die tekst, want de duivel zondigt van den beginnen, wordt ook duidelijk dat de zonde is opgekomen bij de duivel. De duivel is de auteur. Wat is zonde? Zonde is het doel missen. Zonde is Gods doel missen. En Satan heeft moedwillig het doel wat God met zijn schepping had, dat doel is hij voorbij gegaan en hij heeft er een ander doel van gemaakt. Namelijk niet de verheerlijking van God, maar het doel wat hij ervan gemaakt heeft is de verheerlijking van hemzelf. En ja, dat is de kern van de zonde. Hij heeft in plaats van dat hij als opdracht had, we hebben in het verleden wel bij stilgestaan bij Ezekiel 28, dat hij de opdracht had om het schepsel te brengen als hoge priester, hè, die dienst had hij voor de troon van God, om het schepsel in gemeenschap te brengen met God, die overheden, machten, krachten, heerschappijen. Wat heeft hij in feite gedaan? Hij heeft die mens, of tenminste het schepsel, die machten, krachten, heerschappijen, die wezens heeft hij niet in gemeenschap met God gebracht, maar hij heeft die als ware verleid dat ze hem zijn gaan volgen en hem zijn gaan verheerlijken, in plaats van ze God zijn gaan verheerlijken. De duivel heeft dus dat zondige, dat dienen van hem in plaats van het dienen van God, het verheerlijken van hem in plaats van het verheerlijken van God, heeft hij zelf in het leven geroepen. Daarom is hij een duivel geworden. Wat betekent het woord duivel in het Grieks? Dat is diabolos. Wat is een diabolos? De mooiste vertaling van diabolos is de dooreenwerper. Hij werpt de zaak door elkaar. Hij vermengt. Net als de hoer die je ziet voorgesteld in Openbaringen 17. Wat doet die hoer in die gouden beker van haar? Die mengt. Hè? Dingen worden door elkaar geklutst. Zaken van God worden door elkaar geklutst en zaken van Satan worden door elkaar heen geklutst. Licht en duisternis, door elkaar heen husselen. De dooreenwerper. En daarom is het op het geestelijke erf voor de mens ook zo moeilijk zaken te onderscheiden. Maar we hebben te maken met een tegenstander. En wat doet die? Die vermengt waarheid en leugen. Licht en duisternis. Dat mengt hij door elkaar heen. Ook in leer. Waarom is de alvernoemingsleer toch moeilijk om dat te doorgronden waar het precies over gaat? Om daar ook een goed Bijbels antwoord op te vinden. Omdat het een vermenging is van leugen en waarheid. Waarheid en leugen. Daarom was ook die woorden die hij sprak tegen Adam en Eva in het paradijs zo leugenachtig. En toch zo ook moeilijk, ondanks dat het leugens waren, moeilijk te doorgronden. Maar wat zei hij ook tegen Adam en Eva? Als je daarvan eet, dan zul je als als God zijn. Dat werd gezegd. Dan zul je als God zijn. En was dat een leugen? Nou, het was een halve waarheid. Laat het maar zo zeggen. Het was een gedeeltelijke waarheid. Want toen Adam en Eva aten, inderdaad. Toen zei God al zware later over hen. Ze zijn zoals wij, kennende goed en kwaad. Dus ze waren wel voor een deel zoals God, kennende goed en kwaad. En ook het onderscheid kenden ze opeens tussen goed en kwaad. Voorheen dus blijkbaar niet. Maar ja, wat was de leugen? De leugen was, je zal als God zijn. Je zal geen zin sterven. Nou, dat sterven, dat kwam wel. En waren ze als God? Nou, ze kenden wel goed en kwaad, maar ze waren geen heer en meester over goed en kwaad. Want de mens heeft niet, nou eenmaal niet de macht om alleen maar het goede te doen in zijn leven en het kwade te laten. En als de mens eerlijk is en hij kijkt in zijn leven terug, dan moet hij bekennen dat hij vaak ook de ongelovige mens allerlei goede voornemens heeft. Want hij zal dit en hij zal dat en hij zal zus. En je hoeft maar bij oud en nieuw de verhalen te horen van de mensen om je heen. De een die zal zeggen, en nou ga ik oppassen met eten, want ik wil afvallen. Want van de zomer wil ik eruit zien in maatje 38. Hè? Noem maar wat. Of een ander zegt, nou ik ga stoppen met roken. Of een ander zegt, ik neem me voor dit of me voor dat. Hè? Maar er komen vaak van die goede voornemens niet veel terecht. Hij weet vaak wel wat goed voor hem is, maar om alleen maar dat goede te doen. En wat kwaad voor hem is te laten, daar heeft de mens de macht gewoon niet voor. En vaak als we naar de zondemacht kijken, en ik wil niet per se zeggen dat dit soort dingen maar zonde zijn, dat is onzin, maar je ontdekt zelf in je leven dat er een aantal zaken zijn waar je geweten, waar de mens in zijn geweten wel van weet dat dat niet kan, dat het niet deugt, dat hij dat dan toch doet. Ja, de diabolos, de duivel, de dooreenwerper, Satan. En God zegt heel duidelijk in zijn woord van zonde, die de zonde doet, is uit de duivel. De duivel is de bron. De duivel zondigt van de beginnen. Hij is de ontwerper, in feite, van het zondige. En alles is dan gekanaliseerd tot verheerlijking van hem. En dat doet de alverzoeningsleer. We hebben verleden week onderzocht dat men dan leert dat Satan een dienstknecht van God is om de zonde in de schepping te brengen en dat hij dat zo gewild heeft. En we zijn eens nagegaan hoe het dan afloopt met Satan in Gods woord. En dan zie je dat God helemaal niet blij is met dat werk van Satan. En ook uiteindelijk niet. Als Christus dat, die werken des duivels dan overwonnen heeft en verbroken heeft. Hè, zoals hier dan staat. Omdat hij de werken des duivels verbreken zou. Hè, dan is het ook niet zo dat God dan zegt. Nou ja, nu heb ik door die werken des duivels mijn liefde aan de mens en aan de schepping kunnen openbaren. Dus mijn doel is nou bereikt. Iedereen kan nu mijn liefde zien. En ik ben toch wel blij ervoor dat Satan zo goed zijn jobje heeft verricht. En ik zal hem nou verheerlijken en hem prijzen. En hij krijgt een kroon en hem wordt over de bol geaaid. Ik lees daar niks van. We lezen juist over de afloop van de duivel en allen die bij hem behoren. Dat hij geworpen wordt in de poel des vuurs, de tweede dood. En dat hij daar volgens Ezechiël verbrandt. Dat er een vuur oplaait in zijn midden. En dat hij wordt tot as op de grond. En dat hij verdwenen zal zijn voor altijd. Hij wordt in de Bijbel uitdrukkelijk gezien als de tegenstander. En als de tegenstander wordt hij overwonnen. En totaal onderworpen. En daarna ook totaal veroordeeld. En het is Christus die dat werk doet. Het is Christus die oordeelt op die grote witte troon, als daar uiteindelijk ook Satan voorkomt en allen die hem volgen. Wat is zonde? Laten we daar eens over nadenken. Want De duivel zondigt van de beginnen, maar wat is dan precies zonde? Ga eens naar 1 Johannes 3 vers 4. Want Johannes die geeft daar vrij veel aandacht aan. Wat is zonde? In 1 Johannes 3 vers 4 staat, de zonde is wetteloosheid. Let op het woordje loos. Loos, dat betekent eigenlijk het woord zonder. Zonde is wetteloosheid. Zonder wet zijn. In 1 Johannes 5 vers 17, in dezelfde brief, hoofdstuk 5 vers 17, geeft hij nog een definitie. Zegt hij, alle ongerechtigheid is zonde. Alle ongerechtigheid is zonde. Alles waar geen recht in zit, is dus zonde. En nog een tekst, Romeinen 14, van Paulus, Romeinen 14, vers 23. Waar ook een definitie ons wordt gegeven van zonde. Romeinen 14, vers 23. Al wat niet uit geloof is, is zonde. Al wat niet uit geloof is. Je vindt hier dus eigenlijk drie verklaringen van zonde. Drie Bijbelse verklaringen. Drie Bijbelse definities. Als dus mensen aan je vragen, van wat is zonde, kan je als antwoord geven, de zonde is wetteloosheid. Of, alle ongerechtigheid is zonde. Of, al wat niet uit geloof is, is zonde. En elk van deze verklaringen, die geven aan dat zonde een logening is van iets. Zonde is dus het verlogenen van de wet. En niet van de Nederlandse wet, maar van Gods wet. De zonde is wetteloosheid. Het is het logenen van de wet. Het is niet alleen het logenen van de wet. Het is ook het logenen van recht. Alle ongerechtigheid is zonde. En is ook nog het verlogenen van geloof. Al wat niet uit geloof is, is zonde. Het is dus het logenen van recht. Het logenen van Gods wet. Het is het logenen van geloof. Geloof in God. Nou, hoe zou dat nou allemaal uit God kunnen zijn? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen panta. Nee, ta panta staat er. Want alles is niet uit God. En wetteloosheid is niet uit God. Ongerechtigheid is niet uit God. En geen geloof, ongeloof is niet uit God. God verloochent zijn wet niet. God verloochent het recht niet. God verloochent het geloof niet. Daaruit kan je zien dat niet alles, ook in de praktijk, uit de rest van Gods woord, heel duidelijk naar voren komt, dat niet alles zomaar uit God is. Wat is het loon van de zonde? Dat kennen we wel, het loon van de zonde. Het loon van de zonde is de dood. We kennen die tekst allemaal wel uit Romeinen 6, vers 23, wat er staat. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. Jacobus, die voegde nog hem toe, in Jacobus 1, vers 16. Als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. En Paulus zegt nog in Romeinen 5, vers 12. Door één mens, dat is Adam, is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. En als de zonde wetteloosheid is, als de zonde dus een oorsprong vindt in Satan, dat hij het heeft voortgebracht, en ook die dood tot alle mensen is doorgegaan, en hij is als ware degene die als ware de dood over die mens gebracht heeft, dat hij ook die macht over de dood heeft. Hè? Volgens Hebreeën 2. dan heeft hij dus die mens toch verschrikkelijk in een ongeluk gestort. Wat is hij dan van ons? Dan is hij van ons een vijand. Hij is niet alleen de tegenstander van God. Hij is niet alleen de dooreenwerper, de diabolos. Maar hij is ook nog de vijand. En Christus noemt hem ook de vijand. Hij is de vijand in feite van de mens. Ga maar eens naar Matteüs 13. Matteüs 13. Matteüs 13 vers 9. We lezen eerst maar vers 39 maar. U kent wel de gelijkenis van het onkruid in de akker. En in die gelijkenis zie je dat er een akker is, dat er een boer is met knechten. En dat is gezaaid in de akker. En in die gelijkenis opeens in de nacht, dan komt er een vijand. En wat doet die vijand van die boer? Die zaait midden tussen dat gezaaide koren, zaait hij er onkruid tussenin. En als het dan even later allemaal opkomt, dan zie je dat er koren opkomt, maar tussen het koren ook allemaal onkruid. En heel verbaasd vragen de knechten dan aan de boer van, hoe is dat nou mogelijk dat er allemaal onkruid tussen zit? En dan zegt hij, een vijand heeft dat gedaan. En in vers 39 wordt die vijand verklaard. Er staat, de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De duivel is dus die vijand die dit gedaan heeft. En als we de vraag stellen over de oorsprong van de zonde, en over de entree van de zonde in de schepping, dan mag je die vraag beantwoorden met ditzelfde antwoord wat de Heer Jezus hier geeft in dit tekstgedeelte. Een vijand heeft dit gedaan. Matteüs 13 geeft hier de Heer Jezus antwoord erop waarom het zo is dat Israël hem als de koning der koningen, de Heere der Heer, als de Messias heeft verworpen. Maar die hele geschiedenis van het volk Israël en hun verwerping van Jezus Christus kan ons helpen om de geschiedenis in het groot te begrijpen. En na even van stilzwijgen tussen Maleachi en Matteüs, treedt de Heere Jezus op aarde op, en verkondigt hij samen met anderen, zoals Johannes de Doper, die zijn heroud was, die voor hem uitging, dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Hij openbaarde zich ook als de gezalfde, als de Messias. En hij legde ook verantwoording van af, door middel van tekenen, wonderen en krachten. Die waren zelfs zo groot, dat de evangelisten opmerken, dat als Tyrus en Sidon die wonderen en genezingen en tekenen hadden gezien, dat zij zichzelf zouden hebben bekeerd. En dat zij zelfs Christus als Messias zouden hebben aanvaard. Maar nochtans, Israël geloofde het niet. En als hier in Matteüs 13 de Heer tot een punt gekomen is, dat hij in het voorgaande hoofdstuk, Matteüs 12, zo ernstig is verworpen door het volk en door de priesters en door de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat ze hem hebben beschuldigd dat hij optreedt in de kracht van de diabolos, van de duivel. Laat hij hier aan zijn discipelen en aan de scharen door middel van gelijkenissen zien. En de schade begrijpt er helemaal niets van, en daar is dus ook de bedoeling ervan. Maar zijn discipelen die vragen,
wat die gelijkenis precies betekende. De Heer Jezus legt hem hier uit. Laat hij zien wat de achterliggende reden is waarom dat het volk van Israël in zijn dagen hem verwerpt en hem niet als de koning, als de Messias aanvaardt. En hij laat dus heel wat oorzaken zien in die gelijkenissen van Matteüs 13. Maar een belangrijke oorzaak hier vindt zijn reden in dat hij zegt, een vijand heeft dit gedaan. En later verklaart hij naar die gelijkenis, vanuit die gelijkenis, wie die vijand is. Hij zegt, die vijand, dat is de duivel. Hij benoemt hem heel expliciet wie dit is.
Ja.
En als Christus nou werkelijk meende wat gepredikt, wat hij predikte, dan mogen we nooit een fout gaan maken door te gaan redeneren en te gaan filosoferen en ervan te gaan maken dat je gaat zeggen, ja, maar God die wist toch wel van tevoren dat het volk van Israël Christus zou verwerpen en zou nagelen aan een kruis. Want dan gaan we een kant op die de Bijbel niet gaat. Dan gaan we redeneren en dan gaan we ervan maken dat we gaan zeggen, ja, Israël deed hier uiteindelijk door verleiding, en dat was verleiding, de zaak leugen en waarheid werd doorheen geworpen, en er zat een vijand achter, de duivel. Maar we mogen niet zo gaan redeneren van dat we zeggen, ja, maar God wist van tevoren dat Israël Gods zoon zou verwerpen. Dus ja, Israëls daad van dat verwerpen van de Messias aan het kruis van Golgotha, dat is geen daad van ongeloof. Van God wist er toch van tevoren dat zou gebeuren. Dat is eigenlijk helemaal niet iets verkeerds. Dat is helemaal niet iets zondigs. We moeten zo gauw oppassen dat we door redeneren, dat we de schuld van het volk van Israël toen in die dagen daarvan afnemen. Nee, dat geslacht, hè, dat zal veroordeeld worden. In Matteüs 12 staat er. Door wie? Door de koning van Scheba. Door wie? Door de mannen van Nineveh, die zich bekeerden. Op een veel mindere prediking. Met helemaal geen tekenen en wonderen. En ze geloofden. En die zullen dit kromme geslacht veroordelen. Wanneer? Op de dag des oordeels staat er. In Matteüs 12. En meer dan Salomo is hier, zegt hij. En meer dan Jona is hier, zegt hij. En ondanks dat, nee, we mogen niet daarvan gaan maken dat Israël eigenlijk helemaal geen schuld eraan heeft. De tweede fout die we niet mogen maken is dat we Israëls zonde het product van de duivel gaan noemen. Dan zeggen, ja, het heeft niks te maken met Israël, maar het is eigenlijk alleen maar het product van de duivel. En we moeten helemaal oppassen dat we gaan zeggen, ja, maar God wilde dat blijkbaar allemaal. He, dat Christus stierf. Dus ja, eigenlijk is Satans werk dat hij hier de boel verleidde en dooreen haalde en de mens en Israël hier verleidde en dat Israël tot zonde kwam, is eigenlijk Satans werk, maar toch uiteindelijk is dat Gods werk. Dus Satans werk is Gods werk. En Israël heeft geen zonde begaan. En Satan heeft dus geen zonde begaan. Uiteindelijk is het allemaal terug te redeneren op God. Als je dat doet, dan haal je alle verantwoordelijkheid weg van Israël. Dan haal je alle verantwoordelijkheid weg van Satan. Maar Satan en Israël zijn geen redeloze dieren. Ziet u de kardinale waar het om gaat? Hoe je door gefilosofeer helemaal verkeerd uit kan komen. En dat doet men heel veelvuldig, hè? Vooral in die alvastleer. Filosofeer me maar. En komt men dan langzamerhand tot uitspraken van. Datzelfde over Adam en Eva, natuurlijk. Je kan ook net zo, niet alleen van Israël zeggen, maar ook van Adam en Eva. Van ja, hoort eens even. God wist er toch wel van tevoren van, hè, dat Adam en Eva zou vallen in de zonde. Dus eigenlijk was dat geen zonde. Want God wist het van tevoren. En dan had hij dat maar moeten voorkomen, hoor. En uiteindelijk, ja, het was natuurlijk wel via Satan dat dat gebeurde, maar ja, zo ga je ook weer redeneren. Net zo, dat werk van Satan in het paradijs, die leugens die hij ophing aan Adam en Eva, dat dat uiteindelijk dan terug te redeneren helemaal is op God en dat het Gods werk is. Maar als we zo gaan redeneren, broeders en zusters, houden wel vast. Als al van tevoren vaststond dat Israël Christus zou verwerpen aan het kruis, als het al van tevoren al geordineerd was dat Israël zo zou handelen, dan zou hun ongeloof in werkelijkheid in overeenstemming zijn met Gods bedoeling. Maar dan zou zonde een onmogelijkheid worden en straf onrechtvaardig. En het zou een verdraaiing van de feiten zijn. Want Christus, die openbaarde zich wel degelijk als Messias. En ze hadden niet één keer de gelegenheid om Christus als Messias te aanvaarden, maar ettelijke keren. En alle profeten die hadden ervan getuigd dat hij komen zou. En hoe die komen zou. En zo kwam hij ook. En ze kregen zelfs niet alleen voor het kruis, maar zelfs na het kruis nog uitgebreide gelegenheid om Christus als Messias te aanvaarden. Maar willens en wetens, terwijl ze het wisten wie hij was. Zeker na het kruis, in Hebreeën 10, willens en wetens, waren ze wederspannig en verwierpen ze hen. En daarom, ja, spreekt Paulus in de Hebreeënbrieven die woorden die ook voor het Israël, wat in ongeloof bleef in de woestijn, spreekt ook diezelfde woorden uit dan over dat geslacht van Israël in de Handelingen, dat God zegt, en nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Ja, op gelijke wijze stond ook niet van tevoren vast dat Adam en Eva zich tegen Gods gebod in Genesis 2 vers 15 zich zouden verzetten. Er is geen van tevoren besloten zonde. Natuurlijk wist God wat er in de natuurlijke loop der dingen onoverkomelijk zou geschieden. Maar wij mogen daarom niet gaan beweren dat God van de zonde, dat God de zonde van tevoren geordineerd zou hebben. Dat is iets wat de slang, die zo listig is, met zijn sluwheid, ons wil laten geloven. En als we daarop ingaan, op die sluwheid, op die listige gedachtegangen, ja, op een gegeven ogenblik, dan leggen we de schuldvraag niet meer bij de vijand, bij de tegenstander, bij de dooreenwerper, maar worden we zo verward in ons denken, dan leggen we die schuldvraag neer bij God zelf. En dan tasten we het verlossingswerk van Jezus Christus aan. Maar er is geen van tevoren genomen besluit van God dat hij de zonde gewild zou hebben en in de schepping zou hebben ingebracht en dat Satan de dienstknecht van God is, dat hij de schepper is van het kwaad, enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal God vals beschuldigen. De zondeval is niet uit God. De dood die tot alle mensen is doorgegaan, die is niet uit God. En dat vond God zo erg, dat hij uit liefde zijn enige geboren zoon gaf, om aan ons gelijk te worden. En om juist door die dood die hij onderging, die macht over de dood, de duivel te ontnemen. En de duivel zelf te niet te doen. De werken des duivels zijn de werken des duivels. Maar die werken des duivels zijn niet uit God. Daarom in dit geredeneer en dit gefilosofeer moet je bijzonder oppassen. Ik ken in Gods woord een Bijbelboek waarin verschrikkelijk wordt gefilosofeerd over het lijden. Over het leven. En dat is het Bijbelboek Job. Job, dat weet u wel, dat wordt in het begin van Job verteld in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, dat Job het heel goed had, maar Job overkwam iets verschrikkelijks. En ondanks dat hij een rijk man was, het heel goed had, het voor de wind ging met allerlei voorspoed, trof opeens hem een ramp. We weten vanuit de hemelse blik wat er aan de hand was. Hem werd alles ontnomen om zijn geloof te testen. Satan had gezegd,
Ja, Heere God, Job, die volgt u wel, maar dat komt omdat hij hem zo rijk gezegend heeft in allerlei aardse dingen. Als je hem dat ontneemt, hè, zijn vrouw, zijn kinderen, als je hem ziek maakt, zijn bezit opneemt, hem tot een bedelstaf laat komen, dan zou je zien, als ik hem dat allemaal afneem, dat hij u niet meer dient. En dan zie je dan in de twee hoofdstukken dat God zegt, nou ja, goed, doe dat dan maar. Dan zullen we zien wie Job in werkelijkheid is. Dan wordt hem alles ontnomen. En dan komen er drie vrienden bij hem op bezoek. En die drie vrienden, die gaan met hem redeneren. Die gaan met hem filosoferen. Over het lijden van Job. Over alles wat hem overkomt. Over God. En over zijn verhouding van God. En hoe God in zijn schepping alles doet. En ze filosoferen en ze maken gevolgtrekkingen. En uiteindelijk gaan ze steeds verder en verder en verder en verder. En uiteindelijk doen ze uitspraken over wie God is. En over wie God niet is. En dat doet men in de alvoedingsleer ook zo. Men gaat uitmaken van God wat God wel kan. En wat God niet kan. En waar God overal verantwoordelijk voor is. Enzovoort. En hoe het allemaal zit uit God en door God en tot God. En ze weten zoveel te vertellen over God. En dat deden de drie vrienden van Job ook. Die wisten zoveel te vertellen over God. En uiteindelijk maken ze het zo bond met z'n allen. Hè, want ze maken het Job ook verschrikkelijk moeilijk. Hè, dat Job zelfs vervloekt de dag van zijn geboorte. Hij vervloekt God niet. Hij blijft God trouw. Maar hij jammert wel. Ja, het lijden van Job. Hij gaat als het ware de diepte daar doorheen. Op een gegeven ogenblik. Dan hebben ze met z'n drieën. Hebben ze zoveel uitspraken over God gemaakt. Dat aan het eind van de Bijbelboek Job. God tussen beiden komt. En God is niet daar. Dat hij eenmaal zomaar even tussen beiden komt. Je ziet daar een vertoornd God. Die daar tussen beiden komt. Die zo verschrikkelijk. Ik zou maar zeggen. Voelt dat zijn eer is aangetast. Dat Gods eer is aangetast. Dat hij een donderpreek houdt. Vanaf wel een paar hoofdstukken lang. Dat hij in feite te zegt tegen die drie vrienden van Job. Wie denken jullie nou eigenlijk wel dat jullie zijn? Dat jullie mij kunnen vatten. Dat jullie zulke uitspraken over mij kunnen doen. Waar was je toen ik alles maakte, alles schiep? Wie ben je eigenlijk? Je bent maar een nietig mens. En je zou eens kunnen zeggen, God geeft een donderpreek. God dondert echt van de Sinaï af. En hij neemt ze stuk voor stuk onder handen. Elke vriend van Job. Ja. En hoe eindigt dan Job? Laten we dat maar lezen in het Bijbelboek Job, helemaal aan het eind. Dat is in Job, ik meen 42. Job 42, nadat God zo gesproken heeft. Job 42, vers 7. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heere tot de Temaïet Elifas. Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden. Want gij hebt niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Nou, als je wil weten hoe ze niet recht hebben gesproken over de Heere God, moet je maar het hele Bijbelboek Job lezen. Maar ze hebben niet recht gesproken over God. En alle verzoeners moeten oppassen dat ze niet in dezelfde fout gaan vallen door al hun gefilosofeer over God en al hun geredeneer waarbij ze God uiteindelijk verantwoordelijk maken voor alles. Dat God ook niet over hen zegt. Mijn toorn is tegen je ontbrand. Want je hebt niet recht over mij gesproken. Je bent zo gaan redeneren. Je bent zo in de listen en de sluwheid van de dooreenwerper verleid. Om die gedachtegangen te volgen. Dat je zelf een tegenstander wordt. Dat je zelf een dooreenwerper wordt. Dat je zelf mijn tegenstander wordt. Een vijand van mij. En dat was hier gebeurd met die drie vrienden van Job. Jullie hebben niet recht over mij gesproken. Vers 8. Wel nu. Neem 7 stieren en 7 rammen en gaat naar mijn knecht Job en breng ze voor u tot een brandoffer. En mijn knecht Job mogen voor u bidden, want slechts hem zal ik ter wille zijn, zodat ik u niets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. Nou, die drie vrienden weten niet hoe gauw ze niet dat brandoffer moeten brengen. En moeten vragen of Job alsjeblieft voor die drie vrienden wil bidden. Dat ze gespaard mogen blijven. Maar laat het een les zijn. Dat we op moeten passen. Met ons geredeneer. Waarbij we de schuldvraag niet meer bij degene laten, maar bij die hoort. Namelijk dat de zonde uit de duivel is. Dat de duivel de ontwerper is. Dat hij de voortbrenger is. Want er is ook iets wat uit hem komt. En door hem gaat. En tot hem gaat. Maar het zijn allemaal zaken waar we vanmorgen van gezien hebben. Die niet uit God zijn. Die door hem zijn. En die tot hem zijn. En waar God totaal geen enkel behagen in heeft. We mogen dankbaar zijn dat er één was die kwam. Jezus Christus. Die werken des duivels heeft verbroken. En ik hoop dat die Jezus Christus in zijn macht door het woord van God ook in staat zal zijn om de gedachtenspinsels die de dooreenwerper heeft gemaakt in zoveel gedachten in het hoofd bij vele mensen, dat hij als het ware ook dat mag verbreken. Hè, en dat men waarlijk vrij mag komen, ook van dit soort dwaalgedachten, die uiteindelijk het zo bond maken dat ze ervan maken dat God de zonde gewild heeft. En dat de zonde wordt geëerd als een instrument in Gods hand. En dat Satan wordt geëerd aan het eind. En zelfs de kroon die Christus Jezus toekomt, van het hoofd van Christus Jezus wordt genomen en wordt gezegd, ach, uw lijden en sterven was eigenlijk helemaal niet noodzakelijk. Dat is blijkbaar een vergissing geweest. En die kroon wordt gezet op het hoofd van Satan. En hij wordt bedankt voor zijn goede diensten. Dat is, broeders en zusters, de Bijbel op zijn kop zetten. Anders is het niet. Dit is één en al leugen. En dat is ook de reden waarom dat ik zo fel, enorm fel, tegen deze hele leer breng. Want het is vals. Het is echt valse leer. Amen.